Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Hebreeën 5. We lezen ook zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. De kerkdiensten van zondag 19 november... In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van de Wind. Dan zal de viering van het heilige avondmaal worden gehouden. In de avonddienst om 9:30 hoopt eveneens dominee Van de Wind voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de Stichting Gevangenenzorg Nederland. De voorzang van vanavond is Psalm 105, vers 7. Hij sprak: ik zal de schoonste landen, ik zal Canaan leveren in uw handen. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes in de kerk, moeten jullie ook wel eens aan de dood denken? Toen ik op dankdag op school was, heb ik gemerkt dat jullie dat doen. Nadenken over de dood, omdat we er allemaal mee te maken hebben. Mensen die sterven om ons heen. Ja, de dood, dat is de ergste vijand, zeggen we wel eens. De ergste vijand waar je mee te maken kunt hebben. Je vader en moeder kunnen de dood niet de baas. En de dokter soms ook niet. Eenmaal moeten we allemaal sterven. En als het daar vanavond over gaat, dan hoop ik dat jij, en u ook trouwens, dat ene prachtige regeltje in gedachten houden van de psalm die we nu als eerste samen gaan zingen. Dan kun je goed nadenken over de dood, over de eeuwigheid, zelfs over de hel waar het vanavond over gaat. Als we dit regeltje in gedachten hebben uit Psalm 27, vers 1. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Psalm 27, vers 1 gaan we samen zingen. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? En daar kan zelfs het rot, dat zijn de mensen die samengekomen zijn om tegen hen op te staan, niet tegenop. Psalm 27, vers 1. gaat vanavond over de nederdaling ter helle van onze heiland. En daarom zingen we als het amen op het belijden van ons geloof, Psalm 22 vers 7, waarin we dat diepe lijden van de Heer Jezus bezingen. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. En dan mogen we bedenken dat dat omwille van ons was. En zingen we ook vers 16. Dan komt de vrucht op zijn nederdaling ter helle. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22 vers 7 en vers 16 is ons amen op het belijden van ons geloof. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, grote God in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, samen komen we voor uw aangezicht. Als gemeente naar uw naam genoemd, samengekomen in uw huis, op onze levensreis. Een levensreis waarvan we wel weten hoeveel jaren er achter ons liggen, maar waarvan we niet weten hoeveel er nog voor ons zijn. En dan komt vanavond uw woord tot ons over dood en over hel. En wordt ons leven gesteld in eeuwigheidsperspectief. We zijn hier maar even. En we bidden, Heere, wilt u ons vanavond zo vervullen met uw Heilige Geest, dat Heer Jezus Christus vanavond centraal mag staan. Ook heel persoonlijk in ons hart. En dat we mogen leven vanuit dat machtig heerlijke geloof. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. En dat we mogen geloven met heel ons hart. Dat deze Heer Jezus Christus voor mij de dood inging. Voor mij werd begraven. Voor mij neerdaalde in de hel. En geef dat zo'n wonder voor ons mag zijn. Dat we op onze levensreis niets anders willen dan achter deze Heer Jezus aangaan en met heel ons hart hem dienen. Heer, wilt u ons aanvuren met uw Geest, in spreken en in luisteren, opdat de diepe rijkdom die we overgedragen hebben gekregen vanuit onze gereformeerde traditie, nog veel meer de diepe rijkdom van uw evangelie, vanavond tot volle glorie mag komen. En Heere, dan kent u ons. Misschien is er wel iemand die nog zonder de Heer Jezus leeft. Onbekeerd, zonder geloof, zonder zekerheid, op reis naar de eeuwigheid. Heere God, wilt u dan vanavond uzelf openbaren, bekend maken, tot behoud? Wilt u hen die u lief krijgen in hun liefde voor u verdiepen? Dat we u meer en meer mogen loven en prijzen, zoals we zongen, te melden het heil van uw gerechtigheid en grote daden. Want dat zijn het toch, Heere, grote daden. Dat uw Zoon die diepe weg wilde gaan, omdat hij het niet hebben kon dat wij verloren zouden gaan. Doe zo het evangelie schitteren in alle heerlijkheid. Doe het ook naar ons toe komen in alle ernst. En dat het zo vanavond een dienst in eeuwigheidslicht mag zijn. Die we nooit meer vergeten. Omdat we mogen ervaren. God was in ons midden. Dat bidden we uit genade. Om Jezus wil. Amen. We openen vanavond het woord van God en lezen uit Hebreeën 5, de eerste 10 versen. Hebreeën 5, de eerste 10 versen. Waar de Heer Jezus ons geschetst wordt als de hoge priester. En dat wat vanavond in de catechismus aan de orde is, zo heerlijk naar ons toekomt, een oorzaak van eeuwige zaligheid. Hebreeën 5, vanaf vers 1. Horen we samen het woord van God. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de lezing van het woord van God. Lezen we nu samen onze Heidelberger zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij werkelijk gestorven was. Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer stellen. Waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling die hij in heel zijn lijden maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Zijn strijd, mijn dubbele verlossing. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit Psalm 116, waar het ook gaat over de angst van de hel, waar God uit bevrijdt. En dat kan dus niet anders dan alleen omwille van zijn Zoon, onze Heer Jezus. Psalm 116, de versen 1 tot en met 5. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Psalm 116, de eerste 5 versen, zingen we ter voorbereiding op de verkondiging en voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Gemeente, daar mag de verkondiging vanavond op gericht zijn. Dat onze ziel gered is en dat we steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Zijn strijd, mijn dubbele overwinning, mijn dubbele verlossing. Ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 16, vers 5 en vers 6. Vers 5, dat kunnen we toepassen op de Heer Jezus. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. In de grondtaal staat er eigenlijk graf. Uw heilige zal van geen verderving weten. Jongens en meisjes, hij stond weer op na 3 dagen. En ook vers 6. En ik hoop dat dat het amen van ons hart straks is. Dat we vanuit wat de Heer Jezus heeft gedaan mogen zingen. De lieflijkheen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dan weten we waar de levensreis naartoe gaat. Psalm 16, vers 5 en vers 6. Gemeente, ik moet vanavond iets met u bespreken wat ik niet graag doe. Ik moet het vanavond met u en met jullie over de hel hebben. En dat doe ik niet graag. U weet van mij dat ik daar terughoudend in ben. Wat denkt u, zou de Heer Jezus er graag over gesproken hebben? Ik denk het niet. En toch deed hij het. Indringend. Kom er niemand in de schrift tegen die zo aangrijpend en indringend sprak over de hel dan onze heiland. Dat geeft te denken. Dat is opmerkelijk. Hij die liefde in eigen persoon is, sprak meer dan iemand anders over de hel. En daarom moet ik het vanavond er met u ook over hebben. Omdat Jezus Christus nedergedaald is ter helle, omwille van ons. Want als er één was die de hel niet verdiend had, dan was hij het wel. Maar hij kreeg hem, omdat hij ons, jou, u, niet over heeft voor deze verlorenheid. En als we het vanavond over de hel hebben, dan kan dat naar 2 kanten misgaan. Op en onder de preekstoel. Je kunt het woordje hel te pas en te onpas gebruiken. Zonder er echt in te geloven en zonder dat het je echt iets doet. Sommige mensen zeggen het, bij wijze van spreken, al als de tandarts iets te lang boort. Ik ben door een hel gegaan. Dat lijkt me geen goed taalgebruik. Daar moeten we ons dan ook maar ver van houden. Want als we er zo over spreken, dan bagatelliseert dat de ernst en de werkelijkheid van de eeuwige verlorenheid. Zo kan het aan de ene kant misgaan. Aan de andere kant zijn er mensen die dit woordje vermijden. Ze kijken er voor weg, ze praten er niet over, ze denken er niet over. Ze willen het eventueel nog over de hemel hebben voor na dit leven, maar zeker niet over de hel. Soms zeggen mensen dat ook tegen me, bij de voorbereiding van een begrafenis. Dominee, geen hel en verdoemenis spreek alstublieft. Ik begrijp wel wat ze bedoelen. Want spreken en preken over de hel kan eenzijdig en angstaanjagend zijn. Daar hoop ik voor bewaard te blijven. Maar intussen kan en mag ik er niet over zwijgen, omdat mijn heiland er niet over zweeg. En alleen hij kan met recht zeggen, ik ben door een hel gegaan, ik ben door de hel gegaan, opdat wij niet eeuwig in de hel om zouden komen. En daarom moeten we het er vanavond over hebben. Opdat de ernst van onze zonde en de noodzaak van geloof en bekering doordringen. Lieve gemeente, er is een hel. En daar heeft Christus ons niet voor over. Kom, geloof in deze heiland. Bekeer je tot hem, als het daar nog nooit van kwam. En hoor wat hij ervoor over had. Hij vernederde zich tot in de dood. Dat was dan ook de straf op de zonde. Als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En Jezus Christus stierf. De straf die wij hadden verdiend. Omdat, zo zegt onze catechismus, de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Jezus stierf van het kruis. Dat weten onze jongens en meisjes al. Hij is gestorven en begraven. Dat begraven, dat maakt heel duidelijk dat hij echt gestorven was. Kijk, er is alles in het werk gesteld om de opstanding van Jezus in twijfel te trekken. De fariseeën voorop met hun leugen. En de moderne theologie erachteraan. Jezus is niet echt opgestaan. Maar de dood van Jezus, die heeft eigenlijk nooit iemand in twijfel getrokken. Hij is dood en begraven. Maar is Jezus nu ook in de hel geweest? En wanneer dan? Jongens en meisjes, denk eens mee. Gestorven, begraven. En daarna, en toen, nedergedaald ter helle. Dat lijkt zo. Maar dan vergissen we ons. Want nergens in de Bijbel lezen we de gedachte dat Jezus in die volgorde in de hel geweest is. Dat woordje hel, dat is een Grieks woordje en dat kwam weer uit het Hebreeuws. Dat betekent eigenlijk dal van Hinnom, die klank zit erin. Dat is een dal in ten zuiden van Jeruzalem. En dat was een vreselijke plaats, daar werden door de koningen werden kindoffers gebracht. Moet je eens even indenken. Een plaats die verafschuwd werd. En in de Joodse traditie gold de gedachte dat daar eenmaal het oordeel van God plaats zal vinden. En als we in de evangelie de hel tegenkomen, dan is dat de plaats waar vuur brandt, waar de worm niet sterft. Ik las dit van een Bijbeluitlegger en ik vind het wel mooi om u dat door te geven. Het is voor mij alleen mogelijk deze dingen te doordenken in de wetenschap dat mijn zonden vergeven zijn door Jezus Christus. De prediking van het evangelie en het aanbieden van het heil van God, dat is voortdurend de context waarin het Nieuwe Testament over de hel spreekt. En we mogen en kunnen alleen in het licht van de evangelieprediking over de hel spreken. Voor jullie jongens en meisjes, Een dominee preekt alleen over de hel, omdat hij niet wil dat je zonder de Heer Jezus lijft. En omdat de Heer Jezus de straf heeft weggedragen. En als jij in hem gelooft, dan mag je weten, die plaats, daar hoef ik nooit te komen, want daar is de Heer Jezus voor mij geweest. Vuur, buitenste duisternis, dat zijn beelden. Dat moet wel, want vuur geeft licht. En dat kan dan niet tegelijk buitenste duisternis zijn. Het zijn beelden waarin gesproken wordt. En dat staat voor de plaats van de totale Godverlatenheid. En er is er één die weet wat dat is. Dat is onze Heer Jezus. En deze Jezus heeft mij geroepen om u te verkondigen dat hij van die helse pijn verlossen wil. Want dat staat er zo mooi, hè? Mij verlost. Dat mag ik u vanavond in Gods naam aanbieden. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden, ook van de hel. Maar als we dan nergens in de Bijbel lezen dat Jezus neergedaald is in de hel, waarom belijden we dat dan toch iedere zondagavond? Nou, dat gaat om die Godverlatenheid. Jezus ging niet na zijn sterven en begraven naar de hel. Nee, hij heeft de hel ervaren en beleefd toen hij zo bitter heeft geleden en van zijn Vader was verlaten. Toen heeft hij de helse smarten in zijn hart gehad. Anders had hij nooit kunnen zeggen, het is volbracht, als hij toen nog naar de hel had gemoeten. Nee, toen hij zei, het is volbracht, toen was die hel al achter de rug. En toch staat het er als laatste. Waarom? Omdat dat de diepste trap van zijn vernedering is. Het ergste wat hij mee heeft moeten maken. Dat was nog niet eens de kruisdood, vreselijk. Nee, nog erger was die Godverlatenheid. En daarom staat hij als de diepste trap van zijn vernedering aan het einde van de vernedering. Er zijn ook wel andere gedachten geweest, de Rooms-Katholieke traditie bijvoorbeeld. Die zegt, die nederdaling ter hel, dat is niet de allerlaatste trap van zijn vernedering. Nee, dat is de eerste trap van zijn verhoging. Hij begint daarmee met zijn verhoging, want hij ging naar de hel om zijn overwinning aan de duivelen te tonen. En om de gestorvenen, de vromen op te halen uit de hel naar de eeuwige heerlijkheid. Die noemen het dus de eerste trap van de verhoging. Maar ook dat komen we in de Bijbel nergens tegen. Trouwens, Luther zat daar ook nog wel wat aan vast. Die zei, Jezus ging naar de hel om zijn overwinning op de duivelen bekend te maken. Ik denk als we de schriften goed lezen, dat onze catechismus het bij het rechte eind heeft. De diepste trap van zijn vernedering. En dan is het toch goed. Dan is het toch heerlijk dat het vanavond over de hel mag gaan. Want dan is het ten diepste wonderzoete evangelieverkondiging. Dan is het vertroosting te weten dat die vreselijke realiteit van de hel voorbij gaat aan een ieder die gelooft. Dan is zijn strijd onze verlossing. mocht aan mij intree doen. Troost, troost mijn volk, zal u God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. En vanavond horen we wat hem dat gekost heeft. De angst der hel die hem alle troost deed missen. Maar daar komt nu net onze overwinning uit op. En dat is een dubbele verlossing, een dubbele overwinning. Dat is de overwinning op de zonde, de verlossing van de zonde, en de overwinning, de verlossing van de dood. En die gaan we beide langs vanavond. Verlossing van de zonde en verlossing van de dood. Maar eerst nog een heel klein uitstapje. Het gaat vanavond over het begraven van de Heer Jezus. Een christen heeft daarom een hele goede reden om te kiezen voor begraven en niet voor cremeren. Onze heiland is begraven. En in het geloof dat eenmaal alle graven opengaan, zoals zijn graf openging, mogen wij het lichaam van onze geliefde in de aarde te rusten leggen, tot op de jongste dag, als het ware gezaaid, totdat Jezus terugkomt, om op te staan dan, tot onverderfelijkheid, zonder gebrek en zonder zonde. Mag ik jullie vragen, is dat nou jouw uitzicht en uw uitzicht? Door het geloof. Wat ons ook overkomt. Laat dat ons vast vertrouwen is. Onze zekerheid. En in het verlengde hiervan. En dan denk ik bijzonder aan onze alleengaande. Of degene die weer alleen gaan. Misschien een teer onderwerp. Maar weet uw geliefde hoe u het hebben wil. Rond uw sterven. Goed om daar zo mogelijk over te spreken. Ik wil begraven worden, niet gecremeerd. Want dat spreekt soms voor kinderen en kleinkinderen niet vanzelf. En goed om duidelijk te maken dat het uw verlangen is dat bij u heen gaan op de begrafenis het woord open gaat. Ook dat spreekt niet vanzelf. En als het echt niet lukt om erover te praten, leg dan maar een envelop in de keukenla. Waarvan ze weten dat die klaar ligt. Het is goed om dat in onze gezonde dagen te regelen. Zeker als je alleen woont. Want wat zou het heerlijk zijn als bij ons sterven. Dat je zelf mag weten dat je naar de Heer Jezus gaat. En dat dan bij je sterven, bij je begraven. Ook de Heer Jezus centraal zal staan. De ouderen weten het misschien nog wel. Heel vroeger schreven ze in elkaars poesiealbums. Schreiend, huilend ving je het leven aan. Anderen juichten om je heen. Ik hoop dat bij jou heen gaan, jij mag juichen, anderen wenen. Goed om daarover na te denken, gemeente. Nou, dan die overwinning op de zonde. En om maar direct een misverstand uit de wereld te helpen. Die overwinning op de zonde, die is in dit leven niet volkomen, niet volledig. Jawel, als je tot geloof komt, als je Jezus hebt liefgekregen, dan mag je er zeker van zijn dat al je zonden omwille van de Heer Jezus vergeven zijn. Daar hoef je niet over te twijfelen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zonde meer is. Nee, dat is nu juist onze strijd. Maar vanavond leren we, in deze strijd is de overwinning zeker omwille van onze lieve zaligmaker. En wat is dan die strijd? Nou, dat is de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Er staat niet is, begraven wordt. En Romeinen 6 vers 6 maakt dat duidelijk. Het is een voortdurend proces. Opdat de verdorven begeerte van het vlees niet meer in ons regeren. Maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer stellen. Dat is dus die strijd. Dat die oude mens in ons niet regeert. Maar dat is in het leven van een christen wel een voortdurend gevecht. Kijk, als je niet wedergeboren bent, als je niet tot geloof gekomen bent, dan ken je die strijd niet. Want dan heb je geen nieuwe mens. Heb je geen last van je zonde, hooguit dat je geweten eens een keer een beetje spreekt. Maar dan kan eigenlijk alles ermee door. En of je de Heere de verdriet mee doet en elkaar de verdriet mee doet, dat is niet zo'n punt voor je. Dan heb je geen strijd. Maar ik zeg dan ook vanavond, dan hebt u geen overwinning. Maar als je wedergeboren mag zijn, als je tot geloof kwam, dan is er die strijd. Kijk, je hoopt niet achter de zonde aan, dat wil je niet meer. Maar de zonde holt wel achter jou aan. En je vecht er tegen, maar soms ga je zomaar onderuit. Er wordt geroddeld en je doet zomaar mee. Er is gedoe in de familie en je laat je zomaar meeslepen in een conflict. Je moeder is wat kortaf en je geeft zomaar een grote mond. Je oog wordt zomaar getrokken naar wat onrein, onheilig is. Je zit een beetje in de problemen en die leugen die vloept er zomaar uit. Kijk, dat is nou net het probleem. Die oude mens en de wereld die sluiten zo goed op elkaar aan. En de duivel die weet daar handig op in te spelen. Nou, wie deze strijd kent, en ik hoop dat u en dat jij hem kent, die mag ik vanavond opscherpen met het woord uit Romeinen. Let erop, niet als slaaf de zonde dienen. Laat die zonde niet heersen. Geef je niet over aan je begeerte. Maar dan roep ik met Paulus op om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en van God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Zeg maar, dat is de echte dienst aan God. En hoe doe je dat? Je leven aan God wijden. Hoe kan die oude mens onderkomen, zodat die nieuwe mens steeds boven mag zijn? Nou, dat zou je eigenlijk aan professionele worstelaars moeten vragen. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik denk dat ze zouden zeggen, nou, goede voeding, dat maakt sterk in de strijd. En dat is geestelijk ook zo. Je moet die oude mens laten verhongeren en je moet die nieuwe mens voeden. Die oude mens die moet je niet constant voeden door alles wat van deze wereld is. Scherm hem af van de zonde. Omdat je weet dat dat zo makkelijk aansluiting vindt. Goed om daar van de week, komt heel mooi uit in de voorbereidingsweek, iedere dag eens over na te denken. Wat doe ik nu in mijn leven om die oude mens van mij honger te laten lijden? En vervolgens natuurlijk ook die nieuwe mens voeden. Dat moment van stilte. Je Bijbel-app is even opstarten. Die tv is een keer uitlaten. In de pauze is niet die collega opzoeken die de hele tijd die schuine moppen zit te vertellen of zit te roddelen. De oude mens hongeren laten lijden. De nieuwe mens voeden. Is een goed boek lezen. Of eens omzien naar degene die in uw omgeving het zo moeilijk heeft. Weet u, onze Onze catechisme spreekt over verderfelijke begeerten. Dat klinkt niet zo fijn voor ons. Maar het helpt wel om alert te zijn. Om die oude mens honger te laten lijden. En die nieuwe te voeden. Wilt u dat voor uzelf van de week eens proberen? Nou kom ik daarin wel eens een misverstand tegen. Want er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, ik durf van mezelf pas te zeggen dat ik een kind van God ben als die nieuwe mens altijd boven ligt. Nou gemeente, dan kan ik u nu vast zeggen, dat zal in dit leven nooit gebeuren. Dat komt pas als die laatste vijand teniet gedaan wordt. Daarom zegt Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En zegt hij, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Nee, als je zeker wil weten of je een kind van God bent, dan moet je niet kijken of die nieuwe mens altijd boven ligt. Dan mag je wel naar streven, dat is goed. Maar als je wil weten of je een kind van God bent, dan kun je veel beter jezelf afvragen of je die strijd kent. Want dan is er een oude en een nieuwe mens. En dan mag je jezelf beoefenen en je vooral laten sterken bij de tekenen van brood en wijn. Omdat je die strijd zelf niet kunt. Maar de Heer Jezus nodig hebt. En zo komen we als vanzelf op dat tweede. Mijn dubbele verlossing. Ook de verlossing van de dood. De Heer Jezus is zo'n diepe weg gegaan. We hebben het gelezen uit Hebreeën. Hij is de hoge priester. Hij is door een hel gegaan. Ik weet niet wat u mee moet maken in uw leven. Er zijn er bij ons bij die het moeilijk hebben, dat weet ik. Een verdriet, moeite, spanning, ziekte. De Heer Jezus is door de hel gegaan. Als je nou een moeilijke weg gaat, schuil dan bij de Heer Jezus. Want hij weet wat het is om een moeilijke weg te gaan. En als er iemand een eenzame weg gaat, schuil maar bij Jezus, want hij weet wat het is om een eenzame weg te gaan. Wij hebben een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheid. Misschien vloog het iemand naar de keel toen het vanavond over de dood en over de hel ging. Dat je er bang van bent. Vlucht dan maar naar de Heer Jezus, want hij weet wat het is. Hij onderging onuitsprekelijke benauwdheid en verschrikking en helse kwelling. De dood is een vijand als waar. Maar toch bestaat er, in de goede zin van het woord euthanasie, een zachte dood. Dat is als je in Christus ontslaapt. Want dan is die oude mens er definitief onder en dan mag je thuiskomen. En zo zingen we nu, jaagt de dood geen angst meer aan. Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Gemeente, mag u dat vertroosten? Mijn hart huilt wel eens als ik naar huis fiets van de bezoek in het midden van de gemeente. Wat kan er een diep leed zijn? Soms weten we het van elkaar en soms helemaal niet. Maar deze Jezus Christus wil voor ons allen een toevlucht zijn. Dan zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis zo mooi. Wij vinden allerlei vertroostingen in zijn wonden. En onze catechisme zegt zo heel mooi, onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt zo heel mooi, mijn Heer Jezus Christus. Als je dat nou mag zeggen, zullen we dat zeggen, jongeren, ouderen, in het geloof. Dan hoef je zelfs niet bang te zijn voor de dood. Jongens en meisjes, Bunyan heeft een prachtig boek geschreven, De Christenreis naar de Eeuwigheid. En christen en hopend, die gingen met z'n tweeën die weg. Ze ondersteunden elkaar die smalle weg. En er gebeurde van alles onderweg. En ze waren wel eens bang dat ze er nooit zouden komen. Maar nu waren ze er bijna. En als ze er dan bijna zijn, dan is er in één keer een rivier. Hoe moeten ze daar ooit doorheen? En dan staan ze samen voor die rivier. En dan zegt Christen ineens, en dan kijkt hij naar de overkant, dan zegt hij, ik zie hem weer, de Heer Jezus. En ik hoor wat hij zegt, als gij door het water gaat, zal ik bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. En zo gaan Christen en hopend door de rivier heen. En dan schrijft Bunyan, daar stonden mannen klaar die ons door de poort leidden. En we kregen een kleed aan dat blonk als goud. En de klokken die klonken van blijdschap. En ik hoorde een stem, zegt Christen dan. Ga in de vreugde van uw Heer. En daarna gingen ze meezingen met die mannen. Dankzegging, eer en heerlijkheid en kracht, zij hem die op de troon zit en het lam tot in eeuwigheid. Kijk, als je dat nou gelooft, als je zo in de Heer Jezus gelooft, dan is de dood nog steeds de laatste vijand. Maar tegelijk een doorgang tot het eeuwige leven. En dan zegt Bunyan, de schrijver van dat boekje, zo mooi. Over zijn eigen droom, schrijft hij dan. Toen ik dit gezien had, wenste ik mij onder hen. Dat is een mooi verlangen. Want zijn strijd is onze dubbele verlossing. Amen. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen? Heere, voor die onbegrijpelijk heerlijke tegenstelling zeggen wij u dank. Dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door de hel is gegaan. Zodat wij net mochten zingen. De lieflijk heen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven, dat we vanuit dit geloof de week in mogen, de wereld in mogen. Neem alle geloofsonzekerheid op dit punt weg, bij hen die ermee worstelen, ook in een week van voorbereiding. Heere, maak het vlak, doe op de Heer Jezus zien, en op zijn bittere lijden. Heere, geef dat de ernst van uw woord meegaat met hen die u nog niet kennen. Dat ze het er niet op durven wagen om nog maar even onbekeerd te blijven. Heere, wilt u ons zegenen in de geloofstrijd van de oude en de nieuwe mens, ook in een week van voorbereiding. Vervul ons met uw geest. Helpt u ons om die oude mens te laten verhongeren. Helpt u ons om die nieuwe mens te voeden. U weet het, onze kracht is klein. De drift te veel en het hart onrein. En daarom onze ogen zijn op onze Heer Jezus Christus, onze barmhartige hoge priester, die in alles verzocht is geweest. Heere, bedouw ons met uw geest, opdat we heilig naar uw wil en tot uw eer mogen leven. Heere, geef dat hen die weten dat de tijd opkort, zich op een goede manier voorbereiden. En zijn we dat niet allemaal? Op ons sterven, de eeuwigheid. Ook op alles wat daar rondom geregeld dient te worden. Geef ons wijsheid om dat op een goede manier vrijmoedig af te stemmen met degene die ons lief zijn. En ontferm u over hen die het daar moeilijk mee hebben. We bidden, Heere, voor die gemeenteleden die weten dat de tijd opkort, dat de krachten minder worden. We bidden ook in het bijzonder voor mevrouw Kolbach. Wel weer terug in het slot, maar zo zwak. Ontferm u over haar en anderen. Die weten dat het langste deel van de reis erop zit. Die voor die rivier staan waar christenen hopend voor stonden. En waar wij ook eenmaal, als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, allemaal voor zullen staan. Geef dan dat we zien op Jezus. De overste, de leidsman des geloofs. En omdat we zo mogen weten waar de reis naartoe is. En dat we zo het mogen zingen, de dagen van de week door, de lieflijk heen van het zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Ontferm u over hen die tegen de week opzien, omdat er een spannende week voor hen ligt. Wees in alle dingen goed en nabij, draag door uw genade. Zegen onze jongeren, de catechisatie op school, in persoonlijk leven. Heere, geef dat de vrezen des Heren, het verlangen om de Heer Jezus te volgen, in hun hart mag zijn. Onze ogen zijn op u. Van wie zouden we het anders verwachten dan van Hem, die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 30, vers 2 en vers 8. Mijn God, Gij hebt mij op mijn klacht genezen, mijn ziel uit het graf opgevoerd en het leven mij geschonken. En ook vers 8, Gij hebt mijn weeklacht en geschrei, gehuil, veranderd in een blijde rij. Dat is een rijdans. En mijn zak ontbonden, dat betekent God heeft het rouwkleed van ons afgedaan en wij weer met vreugde omgord. Psalm 30 vers 2 en vers 8 is onze slotzang en laten we dat staande doen. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.